Goedemiddag, allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook de mensen die thuis ingeschakeld zijn of later meeluisteren, van harte welkom. Vanmiddag is dominee Kwant, onze voorganger, ook hartelijk welkom. We herinneren u nog aan de diensten van Dankdag, om 3:00 en om 7:30. En de voorzang is Mijn Toevlucht. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we stil zijn voor God. Wij belijden onze hulp. Gemeente, genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Here, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ik doe mijn best om duidelijk te praten, maar ik heb een probleem met mijn mond. Dus als u het even niet kunt volgen, dan hoop ik dat u de draad op weer kunt oppakken. Ik doe mijn best. Er zijn van die problemen die treden op het moment dat je ze niet kan gebruiken. Wij zingen Psalm 108, vers 1, 2 en 4. Onze gaven worden straks gevraagd voor de kerk en voor de diaconie. En daar gaan we ook voor bidden. Laten wij bidden. Trouwe heren, wij stellen ons onder uw hoede op deze zondagavond. Een stil moment, zo aan het eind van de zondag, om weer samen te genieten van uw trouw en ons te realiseren dat het nergens beter is dan u, in welke fase van het leven dan ook. Dank u dat u ons zoekt en dat we er van u mogen zijn. En dat u wilt dat wij bij u zijn. Dat is toch uw diepste verlangen. Dat mensen zich wenden, u zoeken, zich tot u keren, zo behouden worden en genieten van uw liefde voor hen. En waar, heren, kan dat beter beginnen dan in de kring van uw gemeente? En wij zijn daar toch hier in Dordrecht een deel van. Van die wereldwijde kring van mensen die u leerden kennen door uw woord in zoveel talen. We danken u ervoor. En we danken u dat u ook in deze middag tot ons wilt spreken. Wilt u het doen in de Bijbel, uw eigen woord. Overtuig ons door uw geest van het belang daarvan. En laten we er zo van mogen genieten. Ingespannen, geconcentreerd. Maar vooral verlangend. Zegen ons daarin. Ook als dat verlangen nog niet in ons hart leeft. Wilt u dan wekken. En wilt u een vuur ontsteken dat nooit meer dooft. We danken u dat we onze gaven mogen brengen. De gemeente, diaconale gaven ook. Wilt u ze zo ook zegenen. We danken u voor iedereen die zich voorbereidt op de dienst op een bijzondere manier. En die ook nu medewerking geeft. We danken u voor zoveel gaven. Wilt u hen ook zegenen met ons. En hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden in Jezus' naam. Amen. De kinderen gaan naar de zondagsschool. Succes. natuurlijk nog niet mogen wegjagen. Hè? Die hadden nog moeten blijven, realiseer ik mij, totdat de dienst van het offer, althans van dit offer, voorbij was. Had ik ook nog langer van kunnen genieten. Maar ja, het is niet anders. Dus excuus daarvoor. Wij openen de Bijbel bij Zacharia 1 en we lezen de versen 18 tot en met 21. Zacharia 1, vers 18 tot en met 21. En wij zingen dan Psalm 75, vers 1, 4 en 7. Psalm 75, vers 1, 4 en 7.
Daar staat geschreven: ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak: wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij: dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik: wat komen die doen? Hij zei: dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de horen opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Tot zover de schriftlezing.
Wij denken na over het gedeelte wat we net hebben gelezen en daarna zingen wij gezang 435, vers 1, 3 en 5. Gezang 435, vers 1, 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is een dikke maand geleden dat onze jongste dochter bij mij kwam. Daarna is ze over de rug nog weer geweest. En voordat ze kwam, belde zij mij en zij zei, als je dan bij Albert Heijn eens even 1,5 liter melk koopt, dan kan ik een glas daarvan gebruiken voor mezelf en dan maak ik voor de rest voor jou griesmelkpudding met rozijnen. Nou, dat was dan geen doofmanshoren gezegd natuurlijk, dat begrijpt u. Want met een dikke liter griesmelk met rozijnen kan ik toch weer 4 dagen vooruit. Dus dat is mooi. Goed, zij komt, onze Marieke. En nou ja, na de eerste begroeting en zo gaat ze natuurlijk toch naar de keuken, want daar moet het allemaal gebeuren. En ze doet de koelkast open om dan die melk te pakken. En ze roept, pap, weet je wel dat je nog melk in de koelkast hebt staan? In de deur. Ze zegt, nee, geen enkel idee. Nou, zegt ze, kom maar eens kijken. En de datum is 16 augustus. Dan schaamt hun vader zich diep natuurlijk. Nou ja, die was ook nu bruikbaar. Ik zal het niet vertellen hoe het in de gootsteen erbij stond toen ik het eruit goot, want daar zou u niet van opknappen. Dat kan dus gebeuren, hè? Ik doe elke dag die koelkast open. Uit de deur pak ik de karnemelk, want die wist het kan wel. Ik pak de yoghurt. En de melk die er nog staat, kijk ik compleet over het hoofd. 6 weken lang. En u hebt het misschien ook wel eens, niet met melk, maar dat je iets over het hoofd kijkt en dat er een ander aan te pas moet komen om je te vertellen wat je over het hoofd kijkt. Je staat bijvoorbeeld met je gezin of alleen ergens op een prachtig punt met een prachtig panoramisch uitzicht. Er komt iemand bij je staan die ook daarnaar kijkt en die het samen met mij Gods schepping bewondert. Je laat je ogen gaan en dan zegt die meneer, wat mooi hè, en hebt u dat ook gezien? Een bepaald detail. En je hebt je ogen al zo overheen laten gaan. Nee, dank u wel, dat had ik nog niet gezien, dat is ook mooi. Je kijkt er overheen. Onze ogen nemen niet alles waar wat ze moeten waarnemen. En eigenlijk, gemeente, is dat met bijbellezen ook zo. Als wij bijbel lezen, dan lezen wij de woorden. We proberen voor onszelf te ontdekken wat de betekenis zou zijn. Maar daar loop je ook wel weer in vast soms. Zeker als het ingewikkelder is. En dan moet de ander met de hoofdletter A, die moet eraan te pas komen om je erop te attenderen wat er nou echt de betekenis van is. Wat in die diepere lagen van zo'n tekst zit, wat jij zelf niet ontdekt. Nou, daarvoor ben je onder andere in de kerk, hè. Daarvoor luister je onder andere naar bijbeluitleg. Om te ontdekken wat de ander je zegt, met een hoofdletter A, en wat je zelf niet ontdekt. En feitelijk, gemeente, gebeurt dat ook hier in dat tweede nachtgezicht. Zachariah wordt even wakker. En dan staat daar in hoofdstuk 1. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie 4 horens. Dat zag hij dus zelf. Met zijn eigen ogen nam hij dat waar, 4 horens. En dan staat in vers 20. Vervolgens liet de Heere mij 4 smeden zien. Die zag hij dus niet. En de Heere God moest er zelf aan te pas komen om hem die smeden te laten ontdekken. Die zag hij over het hoofd. Hij was zo met die horens bezig, dat hij iets wat ook belangrijk was, niet ontdekte. En de Heere God opende daar zijn ogen speciaal voor. Je hoeft je er dus niet voor te schamen als je iets niet meteen ontdekt. Want een van de profeten overkwam het ook. Nou, we gaan er eens naar kijken. Wat is dat nou? Ik sloeg mijn ogen op en zie 4 horens. Horens, ja, dan denk je aan runderen, hè, met die horens zo op hun hoofd. En je weet, laten ze niet zo gaan op je af gaan stormen, dan kun je daar lelijk aan stoten, dan kun je maar beter uit de weg wezen. Die horens werken beschadigend. Dat doen horens, ze maken kapot. In de Bijbel is zeker in het Oude Testament ook sprake van ijzeren horens. Hetzelfde beeld natuurlijk, maar ijzer, dan denk je aan wapentuig, hè? Dan denk je aan oorlogsgeweld. Dat maakt ook kapot. Dat ruikt een overwinning en dat zorgt dat de ander verlies leidt. Een voorbeeld van gemeente zie je in 1 Koningen 22. In 1 Koningen 22 vers 11, daar is een zekere Zedekia. En die had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt. IJzeren horens voor zichzelf gemaakt. En die zei, zo zegt de Heere, hiermee zult u de Syriërs neerstoten totdat u hen vernietigd hebt. Oorlogsgeweld. Nou, hij zegt dat en dan komen er een paar profeten op af en die knikken allemaal, die vinden het allemaal geweldig. Je moet ook niet elke profeet geloven die er op je pad komt, want dat zijn soms ook napraters. En ook profeten die brood eten, bij wijze van spreken. Want als u dan verder dat gedeelte leest, dat zou u misschien vanavond kunnen doen, dan ziet u dat de Heere God daar een hele andere gedachte over heeft. Die zegt, ja, dat kun jij nou wel denken, maar ik ben er ook nog. En ik heb ook nog wat te zeggen. Wat gaan we om die ijzeren horens, dat oorlogsgeweld. Wij zongen van Psalm 75. En in de brein van vers 4... zingen wij over mensen die hoogmoedig zijn. En in de onbereikte tekst staat dan, in vers 5, vers 6, hef uw hoorn niet naar omhoog, spreek niet met hooghartig uitgestoken hals. Zo'n eigenwijze hoorn, hè, die je zelf maakt en waarmee je je machtig voelt. In de bereiming van vers 7, onbereikte vers 11, daar staat, ik zal alle horens van de goddelozen afhakken. En de horens van de rechtvaardigen worden omhoog geheven. Dus er zijn ook mensen die nederig zijn en die een horen van God ontvangen, om zo te zeggen. Maar in algemene zin betekenen horens dus gevaar. Gevaar voor vernietiging, voor verlies. En zo gemeente, zo zijn ze ook in Zacharia 1 bedoelt. Zacharia ziet horens die verlies opleveren, die destructief werken, die verbrijzelen, die uiteen doen brokkelen. En dan ziet je de 4, en zeker in profetische teksten, tot en met het boek Openbaring, is 4 het getal van de 4 windstreken. Dus dat geldt voor noord en zuid, oost en west. En ze hebben dus een veel bredere werking dan alleen voor het volk Israël. Daar heb je het allereerst, maar we zullen zien, het gaat ook de hele wereld door met die horens. Wat slaan ze dan bij Zacharia op? Nou, dat staat, gemeente, op de macht van met name de Babyloniërs. De Babelmacht. De Babylonische ballingschap die 70 jaar geleden was en waar het volk in hompjes en stukjes uit elkaar gereten was, bij Jeruzalem vandaan, uit het land gereten en in weerloosheid daar in Babel ten neer zat. Wanhopig om te kijken van, komt er ooit nog wat goeds terecht? Een kwade macht dus. Een kwade macht, een horen die het volk Israël, waar Zacharia profeet was, kapot maakte. En waar God aan te pas moet komen om dat weer op te richten. Ja, u zegt misschien, ja, wacht even, nou wacht even, maar dat gaat dan wel even snel. Want die ballingschap en die verstrooiing was toch ook van God, hè? Dat was toch een wrange straf op hardnekkige zonde, ongehoorzaamheid. Waarvan God zei, en nou is het een keer genoeg geweest. En wie niet wil horen, moet maar voelen. Ja, dat klopt. Maar, gemeente, dan moet je ook eventjes naar hoofdstuk 1, vers 15 kijken. Of begin bij 14b. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem, voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen om het nog erger te maken. Met andere woorden, die ballingschap was Gods hand. Daar gebruikte die Babel voor. Maar toen God eenmaal zei, nou is het wel genoeg geweest. Jesaja 40, hè, troost, troost mijn volk. Toen hebben die Babyloniërs er nog eens een schepje bovenop gegooid. En alle remmen gingen los. En in grote meedogenloosheid bleef die ballingschap in stand. En bleef dat volk onder de knoet. Dus toch een vijandige horen. En als Zacharia dan komt, dan staat hij net als Nehemia, net na die ballingschap. Er wordt Jeruzalem weer opgebouwd, de tempel wordt opgebouwd. Maar die hete adem van die Assyriërs en die Babyloniërs, ja, die hijgt nog in hun nek, om zo te zeggen. Dus dat zijn die horens daar, in die tijd van Zacharia 1, rond zijn volk. Maar ik zei al, het zijn er vier, hè. Dus ook voor ons, zo tegen het noordwesten aan van Israël, kilometers verderop, tijden verderop, heeft dat wat te zeggen. Het is niet alleen Israël dat in die tijd van de ballingschap hopeloos verstrooid was en afbrokkelde. Dat geldt, gemeente, niet veel minder voor ons aan het begin van de 21ste eeuw. Er is een tijd geweest dat ons land zo geregeerd werd, dat je daar de woorden van God en de wetten van God echt in geëerbiedigd zag. Als we even zo'n 50 jaar terugkijkt, maar ik realiseer me dat dat voor onze jaren wel lastig is, want die waren er toen nog niet. Maar 50 jaar geleden bestond onze Tweede Kamer, 150 zetels, nog voor het merendeel uit leden van christelijke partijen. En dat kon je merken in een kabinetsformatie, dat kon je merken in regeringen, dat kon je in wetsontwerpen. Ik zei net, op de een of andere manier speelden de woorden van God daar een eerbiedige rol in, om zo te zeggen. Dat is een halve eeuw geleden. Als we nu naar de Tweede Kamer kijken, gemeente, dan gaan we tellen hoeveel leden er zijn voor christelijke partijen. En dan moet je goed rekenen om bij de 25 te komen. Een zesde deel. Dat betekent dat Nederland van 50 jaar geleden tot nu is uitgegroeid tot een natie waarin de meerderheid van de mensen niet meer in God gelooft, dat ze met hem te maken wil hebben. En dat heeft enorme consequenties. Bij het begin van de kabinetsformatie in maart, die nog steeds niet afgelopen is, was er een partij die had flink gewonnen. En die zei, bij monden van haar woordvoerder, we doen graag mee met een nieuw kabinet. Ons moet je erbij hebben. Uiteindelijk hebben we ook gewonnen. Maar we gaan wel voor een progressieve agenda. En dat betekent dat wij de ChristenUnie dat niet meer kunnen gebruiken. Want bij een heleboel zaken, als het gaat om leven, ontwikkeling van leven, voltooid leven, staat die partij maar in de weg. Houdt wetgeving tegen. Dus geen CU. Ja, dat kan gezegd worden vandaag de dag, hè. Nou had de CU er zelf ook niet zoveel zin in. Dat had weer een andere reden. Maar het is een signaal, hè. Een signaal van een horen die probeert om alles wat met God te maken heeft en met de macht van God te maken heeft, weg te halen. En koud te stellen. En ik zal toch niet de enige zijn, lijkt mij zo, die zich daar zorgen over maakt, hè. Dan denk je soms bij jezelf, ik ben oud, oh, wat is oud, ik ben senior. En ik hoop en bid dat ik het wel staande zal houden. Maar hoe zal het nou gaan met mijn kleinkinderen? Die vraag zal u zich misschien ook wel eens, hè? Die opgroeien in deze samenleving, waar steeds maar weer verder die desintegratie van het christendom een feit is. Hoe zullen die het hoofd boven water houden, geestelijk? Zullen zij net als ik van de Heer Jezus gaan houden? Zullen ze dat volhouden? Dat zijn toch heel belangrijke vragen, hè? En dan kan het je wel eens koud om het hart worden. Juist omdat je niet weet of er een bodem is in die voortgaande secularisatie. En dat is eng. Soms liggen dat van wakker. Maar wacht. Zien wij wel alles wat er te zien is? Of zien wij iets over het hoofd? Als de Heer er nou eens aan te pas komt, wat laat hij dan zien? De Heerengemeente in vers 19, 20 laat vier smeden zien. Eerst die horens, die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid, Babelmacht. Vervolgens vier smeden. Smeden, dan grijp je toch een beetje moed. Want smeden, die hebben de macht over ijzeren. En die kunnen ijzer bijbuigen, ombuigen. En die kunnen van iets scherps iets milds maken. Een smid pakt een stuk ijzer vast, gooit het in het vuur, verwarmt het, het doorgloeit, dan met die hamer erop en hij vormt het zo zoals hij wil hebben. De smid in Zacharia 1 buigt de kwade hoorn om en buigt het zo om dat er weer moed is. Vers 21. Ik zei, wat komen die smeden doen? Hij zei, de horens hebben jullie nog gestrooid, zodat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze, de smeden, die zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de horen hadden opgeheven tegen het land Juda, om het te verstrooien. Dus God gaat smeden gebruiken om die kwade macht van de horen te breken en om zijn volk weer perspectief te geven, wederopbouw. Dat is gebeurd, hè? Dat is gebeurd. Lees het opnieuw in Jesaja, vanaf hoofdstuk 44 ongeveer. Dan lees je daarvan een koning Kores, koning Cyrus, koning van Babel. En die zegt op een gegeven moment, en nou is het mooi genoeg geweest. Dan heeft dat volk 70 jaar bij ons in ballingschap gezeten. We hebben ze overheerst. Maar nou is het klaar. Laat ze gaan. Laat ze terug gaan waar ze vandaan komen. Laat ze weer bij elkaar komen. Laat ze weer bouwen, bewaren. De tempel herstellen. Het is klaar. Koning Kores. In de hand van God. Een smid. Die te horen de kwade macht breekt. En zo zie je, gemeente, hoe zo'n profetie in vervulling gaat, hè? Daar en dan, Gods eerste volk, nog zijn volk. En je stelt je de vraag, net als bij die horen net, hoe is dat nou in de 21ste eeuw? In de 20ste eeuw? Heb je daar ook voorbeelden van? Ja, die heb je. Dat we in Israël blijven, hè? Je kan niet lang genoeg bij Israël blijven. De Tweede Wereldoorlog. Een horen, een hele kwade horen, Hitler. En iedereen die achter hem aanliep en als een schaap deed wat hij beval, zonder na te denken waarschijnlijk, en die een vernietigende slag toebracht tot het oude volk van God, onder andere. De Holocaust, je kunt er niet erg genoeg van denken. Het was gruwelijk. En ze dachten, hoe lang gaat dit door? Maar dan komen die smeden. Dan komen de geallieerden. En die landen op Normandië. Dan komt Amerika, Engeland, Canada. Dan komt die bevrijdende macht, die smeden komen daar om de macht van die kwade hoorn van Hitler te breken. En zo ontstaat vrijheid. En zo ontstaat nieuwe ruimte voor dat oude volk van God. En als je dan in 1948 komt, gemeente, dan heb je nog zo'n smid, de Verenigde Naties. En dan komt daar het herstel van de staat Israël. En dan gaan hele stammen Israëlieten weer terug naar dat land in de Middellandse Zee, waar ooit Abraham naartoe werd geroepen. Het is toch ongelooflijk. Zo'n profetie die in vervulling gaat daar in de tijd van Zacharia, maar die in de 19e eeuw, in de 20e eeuw nog eens in vervulling gaat, rond de Tweede Wereldoorlog. Daar opent God de ogen voor. En dan buiten Israël. Denk eens aan Korea. Korea, een kwade macht, een hoorn, dictatuur, Kim Jong-un, je wilt er niet wezen. In de 50er jaren één staat van ellende. En nu is Noord-Korea dat nog. Maar Zuid-Korea, een vrij land, democratie, en de christelijke kerkgemeente die bloeit aan alle kanten daar. Als u dat echt wilt horen, dan moet u een van onze hoogleraren uitnodigen, of hoogleraren van de TU Kampen, die kunnen daar hele mooie verhalen over vertellen, van de keren dat ze daar geweest zijn. Dan denk je, een hoorn die er nog wel is, maar een deel is door de smid hersteld. En is een bloei van het koninkrijk plaatsgevonden. En als we nou eens met kabinetsformaties bezig zijn, hè? Net was daar een akelig voorbeeld van. Maar diezelfde kabinetsformatie waar het net over ging, die heeft nog geen kabinet opgeleverd. Maar wie had kunnen denken dat de ChristenUnie daar toch een plek aan tafel zou krijgen? Dat leek niet mogelijk in maart. En toch wordt er nu onderhandeld met mede de ChristenUnie. Dan ben ik geen politicus en ik ben nog geen profeet, ik ben maar een dominee. Maar mag je daar nou niet iets van die smid in zien? Dat politieke partijen soms denken van, nou is het klaar, weg met de christenen. CDA, ChristenUnie, ze zijn maar lastig. En toch hebben die het bij me niet goed zeggen. En kunnen er ongekende dingen gebeuren. Net als in 2012, kabinet Balkenende, kwam ten val, rompkabinet, hadden ze de SGP nodig. En Jan Kees de Jager, de penningmeester, ik bedoel de minister van Financiën, ging op pad om meerderheden te verzamelen en kwam onder andere bij de SGP terecht. Er kunnen ongedachte dingen onder Gods zegen gebeuren, ook daar waar je ten onrechte het niet meer verwacht. En zou dat, gemeente, zou dat ons niet moed geven om ook vandaag in onze samenleving je plekje in te nemen, als christen je plekje in te nemen en niet al te zeer wanhopen? Dat weet u. De horens hebben het al heel lang niet meer voor het zeggen. Dat lijkt soms wel zo. En je houdt het niet altijd tegen. Maar ten principale gemeente hebben de horens al verloren. En heeft de Satan verloren. Dat zie je heel mooi in Colossenzen 1 en 2. In Colossenzen 1, vers 13... daar zegt Paulus, hij, God, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden. Dan zijn we bij het kruis, hè? Het kruis en dan de opstanding. Dat machtige gevecht van die schijnbaar weerloze man die de macht van de Satan brak. Staat in vers 16, want door hem, Jezus, Zoon van God, zijn alle dingen geschapen. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Ja, die. Die machten, die tronen. En dat gebrouw van die mensen die de macht hebben. Maar die macht is gebroken, zegt Paulus. Door de gevecht van de Heer Jezus. En kijk je dan naar hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. Dan staat daar in vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus daar aan het kruis, gemeente, daar is het gebeurd. En daar is dat gebeurd wat Zacharia 1 zo hoopvol maakt. Daar waar Jezus schijnbaar machteloos aan het kruis hangt, ontwapent hij de kwade machten, ontwapent hij de horens. En hij zet ze te schande, hij zet ze te kijk. Ze stellen niets meer voor. De Satan roert zijn staart. En nog altijd proberen die machten de overheid te krijgen. Maar je mag weten, Christus heeft het overwonnen. En ook al lijkt het nu vaak verkeerd te gaan, het gaat naar het goede toe. Want niemand zal de macht van Jezus ooit keren. Niemand zal de macht van God ook keren. En juist daarom mogen we moed grijpen. De wereld is in zijn handen. De samenleving is in zijn handen. En wie in hem gelooft en op hem bouwt, die zal het meemaken. Hij heeft overwonnen en hij zal overwinnen. Amen.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Heren, wij denken soms dat alles wat hier ten kwade gebeurt, in onze samenleving, in ons land, in heel de wereld, zo zeer ontketend wordt dat er geen houden meer aan is. En dat wij stil in een hoekje gaan schuilen of het hoofd buigen, ons klein maken, omdat we het niet meer zien zitten. En het is ook geen wonder ook, die snelheid waarmee die godloosheid over ons land is gekomen. Maar na zo'n nachtgezicht als vanmiddag mogen we toch moed grijpen. Wij danken u dat u uw volk Israël bewaarde in die knilling van die ballingschap die ze zelf hadden veroorzaakt, maar die toch tot een kwade macht werd. En dat u een smid gebruikte om het terug te brengen naar die plek waar u het ooit ermee was begonnen. Wij danken u dat u door het geweld van oorlogen heen uw volk bewaarde, ook na het Nieuwe Testament, tot vandaag aan toe. En het ging er soms wonderlijk aan toe. Maar waar u uw beschermde hand over een volk heft, kan geen kwade macht dat breken. En we bidden dat het altijd opnieuw zou blijken. En dat het volk mag leren dat de Messias Jezus is. Wij bidden u voor onze samenleving, speciaal voor onze politieke samenleving. En alle verwarring die er is om tot een verantwoorde formatie van een kabinet te komen, bidden wij voor hen die aan die tafel zitten en zeker voor partijen die een C in zich dragen. Dat ze mogen merken gedragen te worden door gebeden en dat ze een plek mogen krijgen om zo mogelijk en daar waar mogelijk is uw naam daar hoog te houden. Wilt u dat zegenen en ons verblijden door uw daden? Wij bidden nu voor hen die grote zorgen hebben over de ontwikkeling van de samenleving. Als het gaat om het woord dat we door uw woord mogen uitdragen. Voor hen die angstig worden. Die zorgen hebben over kinderen, over kleinkinderen, over wat dan ook. Draag ze in uw kracht, Heren, en geef ze weer moed. Heer Jezus, heb dank voor uw gevecht op deze wereld. Zeker aan het kruis. Heb dank voor uw opstanding. Heb dank dat u de Satan, die ene kwade horen, die boven al die andere kwade horen staat, een definitieve klap toebracht. Zodat hij weet, ik zal het niet meer redden. Ik kan nog tekeer gaan, maar mijn macht is begrensd geworden. En zal totaal vernietigd worden. En we bidden om die dag waarop dat een feit zal zijn. Waarin u overwinnaar zult zijn in alle overwinningen. Waarin het nieuwe leven aanbreekt waar het kwade definitief weg is. En alleen de glorie van uw naam overblijft. Help ons erin te blijven geloven. Help ons te volharden. We bidden het u in de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als we op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ons geloof belijden en zingen dan ook nog gezang 289, vers 1, 2, 4 en 5. Gezang 289, vers 1, 2, 4 en 5. Samen belijden wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, die geleefd heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
Heer, gedaald uit de hel. Heer, dagen opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Vader. Waar u weet dat is om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de Heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Ga u heen in vrede, ontvang daartoe Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.